voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte en de psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing is uit Jozua 2. We noemen nu de schriftlezing Jozua 2. En we zingen psalm 87, vers 3 en 4. Psalm 75, vers 1. Psalm 135, vers 6, 7 en 8. Psalm 33, vers 10. En psalm 89, vers 8. We noemen nu nogmaals de schriftlezing van deze middag Jozua 2. En we zingen psalm 87, vers 3 en 4. Psalm 75, vers 1. Psalm 135, vers 6, 7 en vers 8. Psalm 33, vers 10. En psalm 89, vers 8. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Wij gaan samen zingen uit psalm 87, het derde en vierde vers. De Filistijn, de Tyriër en de Moren zijn binnen u, o God, staat voortgebracht. En het vierde, God zal zichzelf bevestigen en schragen. Psalm 87, het derde en vierde vers. ook deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen wij uit Psalm 75 het eerste vers: U alleen, U loven wij. Psalm 75 vers 1 na de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Over een van de voortekenen van Pinksteren. En we lezen het hele hoofdstuk, Jozua 2.
Jozua nu, de zoon van Nun, had twee mannen die heimelijk verspieden zouden, gezonden naar Sittim, zeggende: Gaat heen, bezichtigt het land en Jericho. Zij dan gingen en kwamen ten huize van een vrouw, een hoer wie naam was Rachab, en zij sliepen daar. Toen werd de koning te Jericho geboodschapt, zeggende: Zie, in deze nacht zijn hier mannen gekomen van de kinderen Israëls om dit land te doorzoeken. Daarom zond de koning van Jericho tot Rachab, zeggende: Breng de mannen uit die tot u gekomen zijn, die te uw huizen gekomen zijn, want zij zijn gekomen om het ganse land te doorzoeken. Maar die vrouw had die beide mannen genomen en zij had hen verborgen en zeide aldus: Er zijn mannen tot mij gekomen, maar ik wist niet van waar zij waren. En het geschiedde, als men de poort zou sluiten, als het duister was, dat die mannen uitgingen. Ik weet niet waarheen die mannen gegaan zijn, Jaagt hen haastelijk na, want gij zult hen achterhalen. Maar zij had hen op het dak doen klimmen, en zij had hen verstoken onder de vlasstoppelen die van haar op het dak beschikt waren. Die mannen nu jaagden hen na op den weg van de Jordaan tot aan de veren, en men sloot de poort toe nadat zij uitgegaan waren die hen najaagden. Eer zij nu sliepen, zo klom zij tot hen op het dak. En zij sprak tot die mannen: ik weet dat de Heer u dit land gegeven heeft, en dat jullie de verschrikking op ons gevallen is, en dat al de inwoners deze lands voor jullie der aangezicht gesmolten zijn. Want wij hebben gehoord dat de Heer de wateren der Schelfzee uitgedroogd heeft voor jullie der aangezicht, toen gij uit Egypte gingt, en wat gij lieden den twee koningen der Amorieten, Sihon en Og, gedaan hebt, die op gene zijde der Jordaan waren, de welke gij lieden verbannen hebt. Als wij het hoorden, zo versmolt ons hart, er bestaat geen moed meer in iemand vanwege jullie tegenwoordigheid. Want de Heere, jullie de God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Nu dan zweert mij toch bij de Heere, terwijl ik weldadigheid aan jullie gedaan heb, dat gij ook weldadigheid doen zult aan mijn vaders huis, en geeft mij een waarteken. Dat gij mijn vader en mijn moeder in het leven zult behouden, als ook mijn broeders en mijn zusters met alles wat ze hebben, dat gij onze zielen van de dood redden zult. Toen spraken die mannen tot haar: onze ziel zij voor u lieden om te sterven, indien gij lieden deze onze zaak niet te kennen geeft. Het zal dan geschieden, wanneer de Heere ons dit land geeft, zo zullen wij aan uw weldadigheid en trouw bewijzen. Zij liet hen dan neder met een zeel door het venster, want haar huis was op de stadsmuur en zij woonde op de muur. En zij zei tot hen: gaat op het gebergte, opdat niet misschien de vervolgers u ontmoeten. En verbergt u al daar 3 dagen, totdat de vervolgers wedergekeerd zullen zijn, en gaat daarna uw weg. Ook zeiden die mannen tot haar: wij zullen onschuldig zijn van deze uw eed, die gij ons hebt doen zweren. Zie dan, wanneer wij in het land komen, zo zult gij de snoer van scharlaken draad aan het venster binden, door het welk gij ons zult nedergelaten hebben, en gij zult tot u in het huis vergaderen, uw vader en uw moeder en uw broederen, het ganse huisgezin uw vaders. Zo zal het geschieden, al wie uit de deuren van uw huis naar buiten gaan zal, zijn bloed zij op zijn hoofd, en we zullen onschuldig zijn. Maar al wie bij u in het huis zijn zal, diens bloed zij op ons hoofd, indien een hand tegen hem zijn zal. Maar indien gij deze onze zaak te kennen zult geven, zo zullen wij onschuldig zijn van uw eed, die gij ons hebt doen zweren. Zij nu zeiden: het zij alzo naar uw woorden. Toen liet zij hen gaan, en zij gingen heen, en zij bond het scharlakensnoer aan het venster. Zij dan gingen heen en kwamen op het gebergte, en bleven al daar 3 dagen, totdat er vervolgens wedergekeerd waren, want de vervolgens hadden hen op al de weg gezocht, maar niet gevonden. Alzo keerden die twee mannen weder en gingen af van het gebergte, en voeren over en kwamen tot Jozua, de zoon van hen, en zij vertelden hem al wat hun wedervaren was. En zij zeiden tot Jozua: zekerlijk, de Heere heeft dat ganse land in onze handen gegeven, want ook zijn al de inwoners des lands voor onze aangezichten gesmolten.
Wij gaan samen zingen uit Psalm 135. En daarvan de versen 6, 7 en 8. Hij verbaasde Farao's hof, sloeg de volkeren alom, wierp de koningen in het stof, Sion, Och en het vorstendom van de trotse Kanaaniet en de stoten Amoriet. Israël kwam door Zoogs ten hand in bezit van hun staat. God gaf hun, gezegend, land tot een erf van Jacob zaad. Heren, uw naam en majesteit blijven tot in eeuwigheid. En van geslacht tot geslacht wordt naar onze dure plicht. Bij het volk uw gunst herdacht, wel gij zelf, o heren, en richt. En aan hen schoon diep in schuld, met berouw gedenken zult. Psalm 135, de versen 6, 7 en 8.
Thank you.
lees met u nogmaals uit Jozua 2 de woorden van de belijdenis van Rahab. En die vindt u in vers 9 tot en met 11. En zij sprak tot die mannen: ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft, en dat ulieder verschrikking op ons gevallen is, en dat al de inwoners deze lands voor ulieder aangezicht gesmolten zijn. Want wij hebben gehoord dat de Heere de wateren der Schelfzee uitgedroogd heeft voor ulieder aangezicht, toen gij uit Egypte gingt. En wat gij lieden de twee koningen der Amorieten, Sion en Och, gedaan hebt, die op gene zijde der Jordaan waren, dewelke gij lieden verbannen hebt. Als wij het hoorden, zo versmolt ons hart, en er bestaat geen moed meer in iemand vanwege uw lieden tegenwoordigheid. Want de Heere, uw lieder God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Als thema van de prediking: Gods wonderlijke wegen. En we letten op twee gedachten, waarvan de tweede iets langer is als de eerste. Twee gedachten bij Gods wonderlijke wegen. In de eerste plaats Gods wonderlijke wegen in beschermende genade. En als tweede in zaligmakende genade. Dus Gods wonderlijke wegen in beschermende genade, en als tweede in zaligmakende genade. En daar zien we Jozua staan, als aanvoerder van een groot volk. God die hem tot deze taak geroepen heeft. En wat is er op zijn hart gebonden? Wees sterk en hebt goede moed, en verschrik niet, en ontzet u niet. Want de Heere uw God is met u, alom waar gij heen gaat. En in het boek Jozua, daar lezen wij hoe God zijn belofte gaat vervullen. Israël ontvangt het beloofde land Kanaan. Maar hoewel Jozua die belofte heeft, en hij weet dat God zijn belofte vervult, gebruikt Jozua ook de middelen. Nu hij staat met het volk aan de Jordaan, gelegen bij Sittim, is de eerste vesting die genomen moet worden is Jericho. En al is het dat Jozua de belofte heeft dat het land hun gegeven is, hij bereidt zich voor. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid om op een verantwoorde manier het vijandelijke gebied binnen te trekken en de strijd aan te gaan. En daarom stuurt hij twee spionnen richting Jericho. Zij moeten informatie gaan verzamelen over de stad, over de sterke punten, en wat heel belangrijk is, over de moraal van het volk. Hoe is de stemming? Hoe is de geest? Zijn ze bang of juist strijdlustig? En deze informatie is nodig voor Jozua om zijn strategie te bepalen. En zo zien wij Jozua die plannen maakt in het geloof in God. In het geloof dat God zijn belofte vervult. En dwars daardoorheen en daarbovenuit voert God zijn plan uit. Ja, ongetwijfeld heeft Jozua met zorg deze twee verspieders uitgezocht. De mannen moeten bekwaam zijn voor deze risicovolle taak. Maar ongetwijfeld zal Jozua ook gelet hebben dat deze mannen twee godvrezende mannen zijn. Die het van God verwachten en die steunen op Gods belofte. Maar Jozua weet maar al te goed uit eigen ervaring hoe het kan gaan als er mannen verspieden die niet geloven. Hij zelf is immers uitgezonden met Caleb en die andere 10 verspieders. En hoe dat ongeloof van die 10 verspieders het volk van Israël bewogen heeft om te murmureren tegen de Heere die hen uit Egypte geleid heeft, om God te wantrouwen. En heel de generatie van Jozua is omgekomen in de woestijn. En daarom 2 gelovige mannen. En ze gaan in het geheim richting Jericho. Om Jozua de belangrijke informatie te geven. En ze geven hun ogen goed de kost. En jongelui, als wij die geschiedenis lezen, dan denk je soms, wat een avontuur. Nou, voor deze mannen was dit geen avontuurlijke reis. Als verspieders was het een reis op leven en dood. En voor deze verspieders was het een reis in geloof. Als zij om zich heen zagen, de stad zagen, dit land heeft de Heere ons gegeven. Ja, dan is er geloof nodig. Geloof dat God regeert en leidt. En zo zijn ze in Jericho gekomen, in het hol van de leeuw. Om hen heen alleen maar vijanden. En waar moet je dan heen? Nou, ze zijn gegaan naar het huis van Rahab de hoer. En kinderen, ik denk dat jullie Rahab wel kennen uit de Bijbelverhalen. Telkens als wij van Rahab in de Bijbel lezen, lezen wij over Rahab als Rahab de hoer. Zij heeft een donker verleden. Haar werk lag in de prostitutie. En naar deze vrouw gaan deze 2 verspieders. Nu hoeven wij niet te denken dat de verspieders gebruik gaan maken van Rahab, van haar diensten. Want gemeente, ik geloof niet dat Rahab nog prostituee is als deze verspieders bij haar in huis komen. En ik zal straks nog wel uitleggen waarom. Maar waarschijnlijk was het huis van Rahab, zoals dat vaker gebruikelijk was, ook tegelijkertijd een kleine herberg. Nou, en waar kun je beter zijn als je nieuws wilt inwinnen als in een herberg? Waar mensen samenkomen, waar ook mensen van buitenaf komen, daar overnachten en waar de nieuwtjes gedeeld worden. Dus een geschikte plaats voor deze spionnen om in het huis van Rahab te zijn om nieuws in te winnen over de stad en de stemming onder de bevolking. Wat zal het dan voor deze verspieders wonderlijk zijn geweest als zij hier bij Rahab aan de deur staan? Dat Rahab hen binnenlaat, gastvrij ontvangt, hen een plek geeft in huis en zelfs een plek geeft waar zij zich kunnen verbergen. Rahab, een vrouw die hen onbekend was. En ze moet gezien hebben dat dit Joodse mannen zijn. Vijanden van haar volk. En toch, zij ontvangt hen met vrede. Zullen deze mannen, deze verspieders, zich niet met verwondering hebben afgevraagd welk motief deze vrouw heeft? Dat ze met gevaar voor haar eigen leven deze verspieders in huis neemt. Want het blijkt al snel dat de verspieders niet ongemerkt de stad in zijn gekomen. En zelfs de koning krijgt ervan te horen. En hij zendt zijn agenten, soldaten, wat het ook geweest zijn, naar het huis van Rahab. En We zien, gemeente, dat alles op scherp staat in Jericho. Ze weten dat het volk van Israël daar zit aan de andere kant van de Jordaan. Het tekent de vrees voor de Israëlieten. De voorzichtigheid om de vijand buiten te houden. En gemeente, daar zijn deze mensen van Jericho nog wel een voorbeeld voor ons. De Heer Jezus heeft gezegd dat de kinderen deze wereld voorzichtiger zijn dan de kinderen des lichts. In Jericho stond alles op scherp. Elke gevaar van buitenaf moest ook buiten blijven. Hoe zit dat met u? Hoe gaan wij om met verleiding? Of is het dat ons geweten wel gesproken heeft, maar nu door de gewoonte zwijgt? Dat we wel onze risico's indekken als het gaat om ons tijdelijke leven. Maar als het nou gaat om onze ziel en alle vijanden die het op onze ziel voorzien hebben, de vorst der duisternis die daar onze ziel inneemt, zijn deze mannen van Jericho, deze mensen van Jericho dan ook een aanklacht voor ons? En stel u zelf maar eens de vraag, bent u verzekerd? Bent u verzekerd van de gewisse beloften van God? Die in Christus Jezus ja en amen zijn. Maar dan komen die agenten bij Rahab aan de deur. Het gevaar is groot. En ze vragen, geef ons die mannen. Maar Rahab zegt, ja, ze zijn hier wel geweest, maar ze zijn de poort alweer uit, net voor sluitingstijd. Jaag ze na en probeer ze nog te vangen. En gemeente, misschien dat u die vraag dan ook wel hebt, hoe zit dat dan bij Rahab? Als je een commentaar leest, dan kun je er vaak bladzijden over lezen. Is dit nou een leugen van Rahab of mag dit niet? Gemeente, ik wil er niet te veel over zeggen. Ik denk dat we 3 dingen kunnen leren. Als eerste, God is God van waarheid. Hij haat de leugen. Als tweede, iets om over na te denken. Rahab heeft die verspieders ontvangen aan de deur. Ze heeft de deur voor hen opengezet en daarmee ook gezegd, bij mij ben je veilig. Ik verberg je. Als ze zou zeggen tegen die mensen aan de deur, ja, hier zitten ze, op zolder, had ze ook de woord gebroken. Maar het belangrijkste is dit. Als wij de schrift laten spreken, laat God iets zien van Rahab. En de Heere heeft het over het geloof van Rahab. De Heere veroordeelt Rahab niet over wat ze hier doet. De Heere spreekt het ook niet goed. En als God nou niet veroordeelt, wie zijn wij dan om hier iets van te vinden, om daar een oordeel over te vellen? Maar laat ons leren, gaan we straks ook zien in ons tweede punt, wat God van Rahab zegt en hoe de Heere Rahab ons ten voorbeeld stelt. Die soldaten, daar aan de deur van Rahab, ze vertrekken. Er wordt niet verder gezocht, geen huiszoeking gedaan. God verwart zijn vijanden. En die verspieders die liggen daar onder het vlas bij Rahab op het dak. Nee, zou er huiszoeking gebeuren, ze waren zeker gevonden. En zullen ze zich opnieuw niet verwonderd hebben afgevraagd, wat heeft deze vrouw nou voor reden om ons te verbergen? zullen ze ook niet gezien hebben. De God op wie ze gesteund hebben. Die God heeft hen zo geleid dat ze bij deze vrouw in huis zijn. Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. En daar komt Rahab, de hoer, bij hen. Het grootste gevaar is geweken, al is de poort nu dicht. Nu heeft zij de mogelijkheid om ongestoord met de verspieders te spreken. En wat zal dan de verbazing nog groter zijn geworden? Als zij uit de mond van Rahab een geloofsbelijdenis horen. Ze belijdt dat de God van Israël, de Heere, de enige waarachtige God is. En dat al de goden van de Kanieten geen goden zijn. En dat door het gerucht dat gehoord is van de God van Israël, al de inwoners van de stad gesmolten zijn. Alles wat de verspieders moesten weten, horen ze van deze vrouw. En nadat ze zo met elkaar gesproken hebben, en de verspieders Rahab onder ede gezworen hebben dat zij haar en heel haar familie die met haar in huis zou zijn zullen sparen als Jericho wordt ingenomen, nemen ze afscheid. De verspieders, ze vertrekken terug richting Jozua. En dan zien wij ook weer die boodschap van geloof en vertrouwen die zij aan Jozua brengen. Zekerlijk. De Heere heeft dat ganse land in onze handen gegeven. Want ook zijn al de inwoners des lands voor onze aangezichten gesmolten. Wat een geweldige bemoediging voor Jozua en het volk. En gemeente, weet u wat we zien? Voordat de verspieders in Jericho waren, was God in Jericho. Voordat Jozua zijn plan maakte, had God zijn plan. Voordat Israël kon strijden, heeft God gestreden. En geldt dan ook niet voor deze verspieders en voor allen die door het geloof hopen op deze God, wat we samen gaan zingen uit Psalm 33, het 10e vers. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. En wat er verder volgt, Psalm 33, het 10e vers. goddelijke wegen in beschermende genade, in zaligmakende genade. Gemeente, nadat wij onder de indruk zijn gekomen van Gods voorzienige leiding om Jericho in de hand van Israël te geven, is er nog iets wat onze aandacht vraagt. In Gods voorzienigheid moeten er twee verspieders naar Jericho, omdat God reeds in Jericho werkt. En misschien kent u wel iets van die verwondering in uw eigen leven, als u iets mag zien van Gods voorzienigheid, van zijn wonderlijke wegen. Dat God laat zien dat hij getrouw is aan zijn eigen woord. Dat Gods gedachten veel hoger zijn dan onze gedachten. Want waar God in het groot zijn belofte aan het vervullen is, dat het volk van Israël het beloofde land zal erven, is God tegelijkertijd ook heel persoonlijk werkzaam. En uitgerekend in het hart van een heidense vrouw in Jericho. En uitgerekend in die stad Jericho van Rahab de hoer. Geldt hier niet: heilig zijn, o God, uw wegen. Want waarom heeft Rahab nou de verspieders met vrede ontvangen en verborgen in haar huis? Het enige korte antwoord is: door het geloof. Voordat de verspieders in Jericho kwamen, heeft God gewerkt in het hart van Rahab. Is God werkzaam in haar hart? En heeft hij een plaats bereid voor deze verspieders? Maar zendt hij ook deze verspieders naar deze vrouw om haar te verzekeren van Gods liefde en trouw jegens haar? Misschien vraagt zich een jongere zich af: hoe kan ik nou uit de geschiedenis opmaken dat Rahab handelt door het geloof? Nou, dan is het altijd weer belangrijk om te luisteren wat de Bijbel zelf zegt. Om schrift met schrift te vergelijken. En dan noem ik u twee teksten uit het Nieuwe Testament, waar het Nieuwe Testament als het ware een uitleg geeft over het leven van Rahab. Als eerste Hebreeën 11 vers 31. Door het geloof is Rahab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen, als zij de verspieders met vrede had ontvangen. En als tweede Jacobus 2 vers 25. En desgelijks ook Rahab, de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest, als zij de gezondenen heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten? God zegt dat Rahab handelt door het geloof. En als God spreekt over geloof, dan heeft de Heer het niet over een tijdgeloof of een wondergeloof of een historisch geloof, maar over waar geloof. En de Heer laat zien wat een waar geloof is, ook als hij het aanhaalt in Jacobus 2, waar het gaat over het geloof en de werken, een levend geloof en een dood geloof. Rahab kent een levend geloof dat zichtbaar wordt in de vruchten, in haar werken, in haar doen en laten. Nou, misschien vraagt u zich af: waar komt nu dat geloof van Rahab vandaan? Ja, gemeente, dat is nou niet anders als bij alle mensen. Het zal ook niet anders zijn als bij u. Geloof komt niet voort uit uw hart. Geloof komt niet voort uit u. Al roept de Heer op tot geloof en bekering, dan nog is het dat wij ons niet bekeren en wij van nature niet geloven. Maar dat is eigenlijk hetzelfde als vanmorgen. Als de Heere spreekt, wat ik heb, dat geef ik u. Dan is het de Heere die het geloof werkt door de kracht van zijn Heilige Geest, door het evangelie. Leest u thuis maar na, zondag 25. Van waar is dan zulk een geloof? Van de Heilige Geest die het werkt door de prediking van het evangelie. Hoe zit dat bij Rahab? Als dat geloof nou niet voortkomt uit Rahab. Hoe zit dat bij Rahab? Rahab heeft nooit zoals u een preek gehoord. Rahab heeft ook nooit een Bijbel in haar huis gehad. Rahab had dan alleen een leven waarin ze zich uitleefde in de zonde. Maar nu was in Jericho waren de geruchten doorgedrongen, nieuwsberichten, over het volk van Israël en de God van Israël. En Rahab en de inwoners van Jericho hebben het gehoord, hoe de God van Israël zijn volk heeft uitgeleid uit Egypte, droogvoets door de Rode Zee. En hoe de Egyptenaren omgekomen zijn, verdronken. Hoe ze getrokken zijn door de woestijn, hoe ze gekomen zijn aan de andere kant van de Jordaan. Hoe de Heere de machtige koningen van Sion en Och in hun hand gegeven heeft. En die geruchten hebben hun uitwerking niet gemist. Het zijn deze berichten geweest die hun uitwerking hebben gehad, waardoor God zijn woord vervult, wat de Israëlieten gezongen hebben aan de Rode Zee. Toen zij droogvoets waren doorgetrokken, toen hebben ze het gezongen. Dan zullen de vorsten van Edom verbaasd wezen. Beving zal de machtigen der Moabieten bevangen. Al de ingezetenen van Kanaan zullen versmelten. Verschrikkingen en vrees zal op hen vallen. Door de grootheid van uw arm zullen zij verstommen als een steen. Totdat uw volk, heren, heen en doorkomen, totdat dit volk heen en doorkomen dat gij verworven hebt. De inwoners van Jericho, ze waren verschrikt. Ze geloofden deze nieuwsberichten. Nee, ze lachten er niet om. Ze zeiden niet, oh, we zijn wel veilig achter die dikke muren. Maar vrees en beving maakten zich van hun meester. Maar het was een slaafse vrees. Vrees voor het oordeel. Vrees voor het woord, maar niet een buigen voor het woord. Geen erkenning dat de God van Israël de enige waarachtige God is. Waarin is dat nou bij Rahab anders? Zij gelooft deze nieuwsberichten ook. En deze flarden van de grote daden van God zijn voor haar woorden van God. Het is door deze woorden, deze enkele nieuwsberichten, dat God door zijn Heilige Geest in haar had plaats maakt voor zichzelf. Dat zij komt tot de erkenning. Deze God is de enige God. Rahab de hoer. Ze gelooft. U zegt, wat heeft Rahab dan geloofd? Nou, hoor maar wat ze tegen die verspieders zegt. Ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft. Ze zegt niet, ik weet dat de Heere u dit land zal geven. Ze spreekt hier door het geloof. Het geloof in de belofte van God die zijn volk Kanaan geeft. Dit land is aan u gegeven. Nou, dat is geloof. Hebreeën 11. Ze ziet de dingen die nog niet gezien worden. En ze zegt, een vrees is op alle inwoners van de stad gevallen. Ze zijn voor jullie gesmolten. Wat gelooft ze daarin? Ze gelooft het oordeel dat op de stad rust. Ze gelooft het oordeel dat op haar volk rust. En gemeente, zij is één van dat volk. Zij woont in de stad Jericho. Als zij die nieuwsberichten hoort, hè, en zij door de werking van de Heilige Geest ze gaat geloven, kan Rahab dan bekijken hoe zij levend uit de stad komt? Als die volken aan de andere kant van de Jordaan verbannen zijn, als het oordeel ook op haar rust, en zij weet, God van Israël is de enige God en zijn oordeel is rechtvaardig. Zij gebogen heeft onder het oordeel. Hoe kan zij bekijken hoe zij gered wordt? Het land is aan Israël gegeven. Gebogen onder het oordeel. En toch kan ze het niet nalaten om ook dit te beleiden. De God van Israël is de enige waarachtige God. En daarmee scheidt ze zich als het ware af van al haar inwoners, van alles waarop Jericho vertrouwt. Zijn het onze goden die het nog op kunnen nemen tegen de God van Israël? Zij zegt, al onze afgoden, hout en steen. Eén God, die alleen onze eer, mijn leven, waardig is. Eén God. Dan is er nog iets wat opvalt, wat Rahab beleidt. Ze heeft het niet over God. Maar ze zegt tegen die verspieders, ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft. En zij gebruikt hier Heere met 5 hoofdletters. De verbondsnaam. Zij heeft niet alleen van Gods grote daden gehoord. Maar zij heeft ongetwijfeld ook gehoord van het verbond dat God met Israël gesloten heeft. Dat God zich met het volk van Abraham, Isaac en Jacob, dat hij zich aan hen verbonden heeft. En dat het op zijn belofte is dat zij zullen erven. En dat het op Gods belofte alleen vast en zeker is. En zal ze het dan ook niet geweten hebben, als deze God de enige waarachtige God is, dat dit verbond niet gesloten is op voorwaarde van 2 partijen. maar van één partij. Dat God zijn verbond heeft opgericht. En dat Gods belofte, Gods toezeggingen, niet afhankelijk zijn van de trouw van het volk, maar alleen rusten op de trouw van God. En dat deze God genadig is. Dat hij genadig is en daarom zich verbonden heeft aan zijn volk, dat alleen een volk is van ontrouw. En aan die God geeft ze zich over. Tot die God. Die is alleen de waarachtige God. Dat is verlangen van de raad. Om bij deze God te horen. En dan ziet u dat Rahab als het ware dezelfde keus maakt als eens Rut maakt. Rut, de Moabitische. Daar zegt Rahab als het ware ook tegen deze verspieders. Uw God is mijn God. Uw volk is mijn volk. Liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde. Nieuwsberichten. Woorden van God. Die zo diep inslaan. Onverklaarbaar. In Rahab leven wekken. Onverklaarbaar als we letten op wie Rahab is. Een Kanaanitische vrouw. Een leven in openbare zonde. Een hoer. En juist in haar hart werkt de Heere geloof. En zo is het nog, gemeente. Het geloof is door het gehoor. En al is het maar een beperkte boodschap geweest dat Rahab gehoord heeft. Gods geest werkt krachtig in haar ziel. En gemeente, wat dat betreft zit Rahab naast u in de bank. Dezelfde verwachting die je van Rahab kon hebben, is er ook van ons. En dat is geen verwachting. Geloof dat niet voortkomt uit ons hart. Maar alleen een leven in de zonde. Dat is wat wij geworden zijn na onze val in Adam. Vijanden van God en zijn genade. En gemeente, stel uzelf eens de vraag, wat hebt u gehoord? U hebt zoveel meer gehoord als Rahab en de inwoners van Jericho. Zij hebben flarden gehoord. Nieuwsberichten. Ze hebben niets gehoord van het oordeel. Ze hebben niets gehoord van de belofte aan Israël gegeven. En als God tot ons komt met zijn woord, komt hij tot ons met wet en evangelie. Is het ook dat God tot ons komt met oordeel? Dat de goddeloze niet voor zijn aangezicht kan bestaan. Dat wij rekenschap zullen afleggen. Dat hij komt. Hij komt om te oordelen de levenden en de doden. En wat werkt dat nou uit? Is dat alleen slaafse vrees? Bang voor het oordeel dat komt straks? Maar laat mij nu nog mijn leven leiden. Want u hebt zoveel meer gehoord. Zoveel meer als Rahab en de inwoners van Jericho. Dat God niet een God is van oordeel, maar een God van genade. En omdat hij genadig is, moet hij straffen allen die zijn genade afwijzen. En dat God zijn evangelie volkomen aan u voorstelt. Zijn zoon die hij gezonden heeft, die een rantsoen is voor velen, in wie volkomen verlossing is. God verkondigt uw evangelie. En in dat evangelie verwacht Gode zij dank, de Heere, niks van u. Hij verwacht van u geen geloof. Hij verwacht van u niet dat u eerst iets verdient of iets waardig bent. Maar de Heere komt met zijn evangelie in Jezus Christus tot hen die in de zonde leven, die onder zijn toorn liggen, die de dood lief hebben. En die verkondigt hij evangelie. En dat woord, dat evangeliewoord, dat heeft kracht. Dat woord is levend en krachtig. En daardoor wekt hij met zijn Heilige Geest geloof in het hart. Geloof in die God die Israël heeft uitgeleid. Maar die het niet verwacht van zijn volk, maar in wie alleen genade is, wat van één kant komt, van Gods kant alleen. En daarin ligt nou de ruimte voor allen die zich gaan herkennen in Rahab de hoer. Een verzondigd leven. Geen waarde in uzelf. Als God zou wachten op verdiensten van u, klaagt alles u aan. Alleen de vloek, de toorn, het oordeel verdient. En hoe zal ik dan ontvluchten? Dan is er maar één redmiddel. En dat redmiddel is in God. In die verbondsgod, die zijn genade verbond heeft opgericht in Jezus Christus. En zijn al Gods beloften in Jezus Christus alleen. Ja en amen. En gemeente, wat zien wij dan in deze geschiedenis? Dat God het geloof werkt. Dat het een gave is van God. Roept God dan niet op tot bekering en geloof? Jazeker. En daarin hebt u ook uw verantwoordelijkheid. Daarin hebben wij verantwoording af te leggen voor God. Maar Gode zij dank, datzelfde woord wat u oproept tot geloof en bekering, daarin werkt de Heere geloof en bekering in een hart wat er niet op zit te wachten, wat er niet naar verlangt, wat het zelf niet zoekt. En daarom heeft een gelovige alleen maar te roemen, in vrije gunst alleen, die eeuwig hem bewoog. En laten we dan ook in deze geschiedenis, en mag het zijn in uw eigen leven, God aanbidden in zijn vrijmacht en in zijn almacht. Gods geest werkt vrij en soeverein. En hij weet al die vijandschap, al die weerstand van ons hart te verbreken. Hij weet het hardste hart zacht te maken. Hij weet de onwilligste gewillig te maken. En daarom zoekt hij het verlorene. En zegt hij het ook tot u, kom toch tot mij. Want ik ben God. En niemand meer. Het geloof en gave van God. Gemeente, we zeiden het in onze eerste gedachte. Dat we niet kunnen geloven dat Rahab, toen die verspieders aan haar deur stonden, dat ze toen nog prostituee was. Waarom? Omdat in de Bijbel en in het leven van al Gods kinderen waar de Heere werkt, geloof en bekering bij elkaar horen. En ze horen altijd bij elkaar en het gaat het hele leven lang door, elke dag. Geloof en bekering. Toen Rahab door de Heere werd opgezocht, toen de Heere in haar hart werkte, dat geloof in hem, toen kwam er ook een verandering. Dat ze brak met haar zondige leven. En dat is ook het leven van Gods kind. Breken met de zonde. En is het hele leven lang dat je telkens weer ziet. O Heere, is het ook hierin. Dat ik uw wil, uw wet niet bedoel. O God, geef mij genade. Telkens weer dat de Heere ontdekkend werkt. Maar dat hij aan zichzelf verbindt en losmaakt van het leven in de zonde. Losmaakt van de wereld. Geloof en bekering. En dat geloof komt openbaar. Dat heeft vruchten. Dat is een levend geloof. En misschien is het voor Rahab wel een verhoring geweest van haar hart. Heere, hoe moet ik nou weten? Hoe kom ik levend uit deze stad? U bent alleen de enige waarachtige God. Maar Heere, hoe word ik verlost van het oordeel dat rust op onze stad, op mij? Dat God haar gebed heeft verhoord en deze verspiede zond, om haar te bevestigen van zijn liefde en trouw, eenzijdige liefde, ook voor Rahab. Misschien zegt u, als God nou het geloof werkt, dan moet ik het maar afwachten. Of God ook mij geloof geeft. Gemeente, denkt u dat Rahab ook zo gesproken heeft? Toen God kwam in Jericho en door het woord sprak en zij dit woord hoorde, denkt u dat Rahab eens zichzelf heeft afgevraagd, nou moet ik het maar afwachten of de Heere mij geloof geeft? Zal zij niet gezocht hebben om zoveel mogelijk te weten te komen van de God van Israël? Zal ze het niet gevraagd hebben als er weer iemand in de stad kwam? Hebt u nog iets gehoord van het volk en de God van Israël, daar aan de andere kant van de Jordaan? Zal ze niet steeds meer hebben willen weten over Gods recht, maar ook over zijn genade? En zal deze heidin niet geroepen hebben tot deze God? Waarvoor haar nog zoveel verborgen en onbekend was. Maar geroepen tot God om genade. Hij is immers Heere, verbondsgod. Ja, hoe anders is het met de inwoners van Jericho? Ze horen hetzelfde. Ze zijn bevreesd, maar leven hun eigen leven verder. Het verschrikt hen. Ze horen het gericht over Gods vijanden. Ze horen het oordeel dat ook over hen zal komen. Maar het brengt hen niet op de knieën. En ze worden in Hebreeën genoemd ongehoorzamen. Ziet u? God komt met zijn woord. Zijn woord keert niet ledig weder. En God zal vragen: wat hebt u met mijn woord gedaan? En als wij in ons ongeloof, dat van nature in ons hart huist, God buiten de deur van ons hart hebben gehouden, ongehoorzamen, zullen dan de inwoners van Nineveh ons moeten aanklagen in de dag van het oordeel? Dan stel u nog eens de vraag: wat hebt u gehoord? Zoveel meer. En wat is u zoveel meer rijkdom en zegen bewezen? Rahab nog een heiden. God heeft reeds tot u gesproken in het uur van uw doop. Ik ben uw God. Hij heeft zichzelf aan u verbonden. Hoeveel te meer zal het dan verschrikkelijk zijn als wij in ongehoorzaamheid, in onwilligheid aan deze God, die zondaren zoekt, voorbij leven. Nee, dan is er niets wat ons verontschuldigen kan. Ongehoorzaam. Maar juist dat woord, juist als God laat zien dat hij ook deze middag, net als deze morgen, niet het oordeel laat verkondigen om u alleen te brengen tot schrik en vrees. Niet om in de wanhoop te brengen, maar om u te brengen tot hem. Tot Jezus Christus, in wie volkomen verzoening is voor de grootste van de zondaren. Hij is genadig, barmhartig, langmoedig, groot van goede tierenheid. Rahab een profetie. Zoals God werkt na Pinksteren. Als hij zijn geest uitstort op alle vlees, ze wordt ons als voorbeeld gesteld. God betoont vrije genade. Zonder dat haar verwachting is in u. Hij zoekt door het woord. Dan is het ook deze middag dat God geen lust heeft in uw dood, maar nog verkondigers uitzendt van die zeer blijde boodschap. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Rahab, de hoer. De Heere toont wat zijn genade vermag. Hij redt zondaren die heel hun leven aan de zonde hebben gewijd. Waar de naam telkens weer herinnert aan het verleden. Dan heb je niks om trots op te zijn. Rahab de hoer. Uw naam. Het herinnert alleen maar aan uw zondaarsbestaan. Maar juist in het Nieuwe Testament, telkens weer, laat God het klinken: Rahab de hoer. Er zit niks in Rahab. Maar de Heere laat juist daardoorheen zien dat Hij genadig is. Almachtige genade. Opdat alleen Zijn naam alle eer en aanbidding ontvangt. Rahab de hoer. Ja, en alzo de Heere geloof werkt in het hart. Geloof in God, geloof in het oordeel, geloof in Zijn belofte. Dan is dat geloof ook door de liefde werkende. Want als dan die verspieders afscheid moeten nemen, zegt Rahab, hoe zal het gaan met mijn familie? Als u weet dat u als Rahab getrokken bent, onwederstandelijk, als u het hebben moet van vrijmachtige genade alleen, krijgt u ook oog voor uw kinderen, voor je familie, voor je vrienden, voor de gemeente. Dat ook zij mogen delen in Jezus Christus, in wie alleen toevlucht en zaligheid is. En daarom zendt God deze twee verspieders tot Rahab. En wederom, hij verzekert van zijn liefde en trouw. En zo is het nog. God die telkens weer, niet alleen voor het eerst, maar ook opnieuw, komt met zijn woord. Het geloof versterkt door woord en sacrament. Verzekerd van zijn liefde en trouw. Waar u niks hebt om trots op te zijn in uw leven. Maar het telkens weer hebben moet. Van Jezus Christus en dien gekruisigd. En daarvan geeft de Heere een teken. Een onderpand, een verzekering. Als die verspieders vertrekken en Rahab het woord krijgt, de belofte krijgt, u zult behouden worden. Ze moet blijven in de stad die onder het oordeel ligt. Maar Rahab, u blijft behouden. Wat heeft Rahab ervan gezien toen die verspieders weg waren? Alleen het teken. Een rood scharlakenkoord. Nou zijn er nog wel heel wat uitleggers die zeggen, nou dat koord dat wijst erop. Een bordeel, een prostituee had zo'n koord uit het raam hangen zodat iedereen kon zien. Hier woont een hoer. Nou gemeente, dat geloof ik niet. Want als de Heere geloof en bekering werkt, laat hij geen teken achter dat anderen uit zou nodigen om gebruik te maken van zondige diensten. Maar deze verspieders die kenden ook de symboliek die er was in de tabernakel. Scharlakenrood. Het wees op leven, verzoening, verlossing. En daarvan krijgt Rahab nu een teken. Van verlossing, verzoening en leven. En ze heeft alleen het woord. Alleen de belofte. Alleen het teken. Maar daaraan heeft het geloof genoeg. En dan is het niet vreemd dat die rode kleur dezelfde symboliek heeft zien, laat zien. Van het enigste reddingsmiddel. Het bloed van Jezus Christus. Dat reinigt van alle zonden. Dat uitdeelt, dat uitwist heel ons verleden. Heel ons zondige bestaan. Het rode bloed van de Heiland. En Rahab predikt ons. Dat dat bloed nou geschonken wordt. Uit loutere genade. Om Christus wil alleen. En daarom is het evangelie. Omdat dat nu aan een ieder wordt aangezegd. En de Heere geen onderscheid maakt. En hoe verdorven. Hoe zondig. Hoe verloren wij ook zijn. Gods genade vermag grote dingen. Leer dan grote dingen verwachten van Gods woord. Dat God werkt door zijn woord en geest. En hoe wonderlijk toont God dan dat hij zelf de verlossing is. Ook van Rahab. Ik denk dat ook onze kinderen weten dat Rahab nog een keer vaker genoemd wordt in de schrift. Als in het geboorteregister van de Heer Jezus genoemd wordt wat het voorgeslacht is van de Heer Jezus Christus, wordt daar Rut genoemd, wordt er ook Rahab genoemd. Rahab die staat in het voorgeslacht van Jezus Christus, de Zoon van God, die mens werd om zondaren te zoeken en zalig te maken. Jezus Christus die zich niet geschaamd heeft het vlees en bloed van Rahab aan te nemen. Is dat geen hartelijke uitnodiging van zijn kant? Om met heel ons verdorven bestaan de toevlucht te nemen tot hem alleen. Als onze naam nou is Rahab de hoer. Dan wordt het ons levenslang niet anders. Maar wonder, de zaligheid ligt niet in ons. Ligt ook niet vast in ons. Maar ligt in die ander vast met die heerlijke naam. Jezus Christus, de rechtvaardige. En dat bedekt Rahab. En dat bedekt nou al Gods kinderen. Hij ook voor mij. Gemeente, laat dit woord van oordeel en genade u nou dringen. Dringen om de toevlucht te nemen tot Jezus Christus. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Maar de liefde van Christus dringt ons. Laat u met God verzoenen. Dat het heden mag zijn, de keus van uw hart. Uw God is mijn God. Uw volk is mijn volk. Al ligt u verloren in zonden en schuld. Uw hart en uw zinnen met onrecht vervuld. Toch klinkt het u toe, zo nameloos teder. Keer nochtans weder. Al hebt u met Rahab uw leven verknoeid. Gods wetten en normen veracht en verfoeid. Toch klinkt het u toe, zo nameloos teder, keer nochtans weder. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 89, het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht, uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Wat er verder volgt, Psalm 89, vers 8. met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.